Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Ik durf bijna niks te zeggen als ik weet dat Schreuder zo hard gaat schreeuwen. And there used to be a ballpark where the field was warm and green. And the people played their crazy game with a joy I'd never seen. Dit is uitzending aflevering 70 van de Hartgras podcast. Pelle heeft taart gekocht. Die kunnen we helaas niet eten. Want
ik kijk wel even
dan
wat voor
gaan
taart
de heeft. Luisteraars klagen over malende kaken en dergelijke.
Wat is het, Pelle, voor taart?
Citroentaart. Dus we moeten wachten tot het voorbij is allemaal. Nou ja, wat is het gesprek van de dag?
Nou, wie roept het...
Wie roept het verlossende kuktju?
Hebben we er zin in om erover te discussiëren eigenlijk?
Ik denk trouwens dat Suus, dat jij vorige week al een heel goed verhaal hebt gehouden over een deel waar het om gaat. Ik bedoel, het gaat natuurlijk niet alleen over de LHBTI-gemeenschap. LHBTIQ+ gemeenschap. Ik denk dat die One Love-campagne gaat natuurlijk nog veel verder dan dat. En op dit moment ligt er wel heel erg de focus op... om even homo-emancipatie te noemen. Maar het is natuurlijk ook gewoon verdraagzaamheid, gelijkheid, acceptatie, tolerantie voor iedereen. Geen discriminatie in het
voetbal. Maar waar ging het gisteren over? Had het te maken met Coming Out Day? Dat is dan morgen of weet ik veel.
Nee, het is gewoon een jaarlijks terugkerend ding wat de Nederlandse voetbalwereld besloten heeft om zich sterk voor te maken. Maar niet de hele Nederlandse voetbalwereld, zoals we gisteren weer uitgebreid hebben gezien.
Nee, het is bepaald geen feestje.
Maar dan heb je dus Kukcu, je hebt El Yacoubi en volgens mij heeft Tadic hem ook afgedaan halverwege de wedstrijd.
Nee, die had die drie kruisen erover.
Maar volgens mij in de tweede helft had hij alleen nog maar de drie kruisen en niet...
En hij heeft geloof ik ook kenbaar gemaakt dat hij hem in Qatar niet gaat dragen.
Ja.
Ja, maar wat je voor je land doet moet je misschien wel weer zelf weten. Maar Kukcu is gewoon in dienst van Feyenoord. Feyenoord heeft besloten om zich hier sterk voor te maken. Hij heeft besloten hem als aanvoerder, als uithangbord aan te wijzen. En hij wenst geen uithangbord te zijn voor de normen en waarden van Feyenoord.
Maar hij is een uithangbord.
Ja.
Hij is de beste speler van Feyenoord, zou je kunnen zeggen.
Henk? Over normen en waarden van Feyenoord kun je van mening verschillen, volgens mij.
Misschien moet je een weekje wachten, hè, tot Wessel er weer is.
Als in, omdat ze zich... alleen maar op dit moment eigenlijk inzetten voor dit doel. En dat ze de roze kameraden hun
hebben
eigen supportersvereniging laten stikken. Nee, zeker. Maar als je dan wat doet, hè, dan moet je misschien ook tegen je aanvoerder zeggen... dit moet je gewoon doen.
Nou ja, het is een interessante discussie natuurlijk. De roze kameraden, hè, de homoseksuele Feyenoord supporters... die zich hebben gebundeld, die hebben het zwaar te duren gehad.
Bedreigd,
geïntimideerd, et cetera. Door een kleine, jonge, harde kern...
Ja, dat wordt altijd gezegd bij Feyenoord. Dat valt er sterk aan te twijfelen.
Nou ja, laten we dat even in het midden laten. Maar is het nou zo dat doordat Kukcu die band niet om heeft... moeten we dat dan beschouwen als we bij Feyenoord aan het discussiëren slaan... als een rechtvaardiging van die intimidatie van die jeugdige harde kern... ten opzichte van de roze kameraden? Nee, is het niet een heel slecht signaal?
Dat vind ik wel. Ik denk dat je dan laat zien als aanvoerder... Je mag hier op tegen zijn, hoe extreem dat ook. Hè, dit soort intimidatie is natuurlijk een stuk extremer dan een band niet willen dragen. Maar je zegt wel, ik maak me hier niet sterk voor.
Ja, ik vind het een enorm dilemma. Omdat Kukcu zou een ongelofelijke voorbeeldfunctie kunnen hebben.
Ja.
En
ook in de Turkse gemeenschap.
Ja, bewust doet hij dat niet. Maar aan de andere kant. Ik zag van de week op Twitter een interview met Graham Norton.
die zei iets heel interessants. Hij kreeg een vraag over J.K. Rowling. En hij zei, ik heb er moeite mee dat je mij die vraag stelt, want ik voel me bezwaard om hier antwoord op te geven. Want ik ben toevallig iemand die op de televisie is. Dus mijn antwoord is clickbait voor andere media. En ik vind, vraag mij niet naar mijn mening hierover, maar ga praten met mensen die iets van de materie afweten, met experts, met chirurgen, met psychologen, et cetera.
Het gaat ging hier om dat J.K. Rowling transfoob zou zijn?
Of ja, nou ja, dat was inderdaad het uitgangspunt. En hij zei, ik heb er moeite mee om hier iets over te zeggen. En dat was heel overtuigend wat hij zei. En ik vraag me af of je, als je dit een politieke kwestie mag noemen, tenminste, die die One Love actie, of het Kukçu niet is toegestaan om daar geen vaandeldrager van te willen zijn. Als individu.
Ja, je kijkt mij aan.
Terwijl aan de andere kant, ik ervan overtuigd ben dat als hij het wel zou doen, dat een gunstige invloed op die hele materie zou hebben.
Ja, maar je moet misschien, ik ben even advocaat van de duivel. Hij staat wel onder groepsdruk. Het is wel zo dat in zijn omgeving...
Hij speelt voor Turks elftal.
Nou ja, maar in zijn omgeving is het gewoon zo. Ik heb laatst wat gesprekken gevoerd met moslimvoetballers. Ja, het is toch echt zo dat zij, als ik het moet samenvatten, zeggen van, we hebben niks tegen homo's, maar we hebben er ook niks mee.
Ja, maar dat is een...
Dat leeft eigenlijk. Ik kijk eventjes naar jou. Voer jij dat soort gesprekken wel eens?
Ja, maar dat is ook super herkenbaar. Alleen in het geval van Kukçu en wetende waar die One Love-campagne voor staat, had hij dit ook gewoon veel makkelijker voor zichzelf kunnen maken. En wel kunnen dragen vanuit het stuk van antidiscriminatie. En niet per se die focus te leggen op het LHBTIQ+ deel. Wat hij nu zelf heeft gedaan in zijn statement. Ik denk dat daar de plank ook heel erg in is misgeslagen. Kijk, El Yacoubi droeg me ook niet. Maar die heeft het over, ik wil het breder trekken. En ik wil ruimte maken. Dat is ook wel weer een loos statement.
Ja, dat vind ik dat veel slapper erger dan wat Kukçu heeft gedaan.
Maar ik vind het, ik kan me er gewoon...
Je maakt het dan zo algemeen dat je nergens meer voor staat.
Die heeft er als gymnasiast echt goed over nagedacht.
Ja, maar het is vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst. Dus je kan niet opleggen om die band te dragen. Je kan ook niet zeggen, als jij gelooft, of je nou christen bent, of je nou moslim bent, of je nou jood bent, als jij gelooft en vanuit jouw geloofsovertuiging kan je daar niet mee verenigen, dan kan je niet zeggen, ja, maar je moet het opdoen om een voorbeeld te zijn. Alleen in dit specifieke geval was het zoveel breder dan alleen een geloofsovertuiging. En daarom snap ik niet dat hij het niet heeft gedaan. Vind ik het vrij zwak van hem wat hij niet heeft gedaan. Maar begrijp ik ook dat Feyenoord niet kan zeggen, we gaan hem verplichten om het te doen. En hebben ze een goed tweede statement gemaakt door dan die aanvoerdersband hem af te nemen en een trouwnaar te geven.
Ja, maar ik denk dat je als club dus wel moet nadenken over een speler die je aanvoerder maakt, maar die eigenlijk zelf uitkiest welke normen en waarden van de club je wel en niet voor staat.
Eens.
Dat vind ik best kwalijk.
Kunnen we met z'n vieren concluderen dat hij eigenlijk gewoon geen aanvoerder moet zijn bij Feyenoord?
Als je zelf gaat uitkiezen welke normen en waarden je accepteert van de club waar jij het uithangbord van denkt.
Hij overrolt de club.
Ja. Nou, dat vind ik ongeschikt.
Ja, maar het is toch te simpel. Want Karim El Amadi zei gisteren, ik heb hem ook gedragen, die band. Ik heb er niet over nagedacht, gewoon omgedaan, want de club zei dat ik hem gewoon moest omdoen. En nu vroeg toen de interviewer, en toen zei hij, ja, ik hoef nu lekker geen antwoord te geven. Nee. Met andere woorden, hij zou het nu niet hebben gedaan. Nee. Dat was het impliciete antwoord.
Nee, maar dat is ook wat ik merk, dat is een beetje het standpunt van de voetballers in Nederland die een moslimachtergrond hebben. Eigenlijk hebben ze hem liever niet om gewoon het gezeik in hun eigen omgeving te voorkomen.
En ik heb dan nog één vraag hierover, want in deze discussies hou ik nooit zo heel erg van het soort whataboutism. Hè? Van oké, als je dit niet doet, waarom doe je dat dan wel? Maar wat ik dus interessant vind, is dat hij zijn religie kiest, hè, of kiest als argument Leidraag. Gebruikt om hem niet te dragen. Maar wel twee keer per week met een niet nader te noemen gokbedrijf op zijn arm speelt. Wat voor de islam
net zo erg is.
Ja.
Haram is.
Ja. Daar heeft hij nog niet over nagedacht.
Blijkbaar. Hè? Gokken is dus in zijn omgeving, waar deze groepsdruk vandaan komt, helemaal geen probleem. Homoseksualiteit daarentegen is een moment waarop je in actie gaat komen.
Ik vind het wel goed bedacht.
Ik heb daar wel vragen over.
Nou, stel ze.
Nou, dit is... Wat vinden jullie daarvan?
Ja. Nee, dat klopt. De deugd van geen kant. Ja, kijk, ik ben in de gelukkige wetenschap dat mijn vader zich in de jaren 30, hij was toen een jaar of 10, al ontworstelde aan het gereformeerde geloof. Dus hij werd behoorlijk streng opgevoed door mijn opa en oma. En hij ging er gewoon flink tegenin. Hij ging zondag ook gewoon naar Sparta. En daar heeft hij flink voor op zijn lazen gehad. En toen ging hij het stiekem doen, want hij ontsnapte aan het huis. En het was zo dat mijn vader en moeder, katholiek en gereformeerd, getrouwd als Nederlands hervormd, zo ging dat dan, hè, dat werd dan een compromis. Die hebben mij heerlijk vrijgelaten. En ik ben daar ook ontzettend dankbaar voor dat mijn vader die strijd heeft gewonnen. Want ik ben heerlijk liberaal opgevoed. Ja, waarom zeg ik dit?
Nou, je wil gewoon even iets over je vader vertellen.
Nou ja, trots. Ja, nee, maar dat is. Ja, nou, ben ik wel trots op geweest dat hij zich eraan ontworstelde.
Maar het punt is denk ik ook, of het even lostrekken van de islam en lostrekken van homoseksualiteit. Het punt is gewoon, we moeten verdraagzaamheid prediken in het voetbal. Dat is gewoon een probleem. Vanuit welke afkomst, kleur van je huid, seksuele voorkeur het ook komt.
Ja, want even benadrukken, de reacties hierop online, op alle artikelen zijn echt. Ja. Ongelooflijk weer. Ja. Echt walgelijk. En dat komt niet alleen vanuit een bepaalde achterban van een deel van een moslimsamenleving.
Precies,
dus
dat is het ook echt niet gooien op.
Er is een heel deel van de Feyenoord supporters die zich gesterkt voelt. Inderdaad, dat gelul, dat moet maar eens stoppen. En die roze kameraden moeten ook.
Nou ja, wat je hoort is flikker op met politiek, flikker op met het wokegedoe. Dwing ons niet wat te vinden. Dat zijn een beetje de reacties.
Maar
het
is een soort van
reflex. Ja, die vind ik nog de keurigste.
Een soort van reflex van er wordt ons iets opgelegd, dus we gaan het niet doen. En niemand denkt eigenlijk na over waar het voor staat. En kijk verder dan je neus lang is. En in dat opzicht maakt niet uit of je het vanuit geloofsovertuiging deed, of omdat hij echt iets tegen homoseksuelen heeft. Maar hij staat voor een club, hij is een boegbeeld. Hij straalt dat nu niet uit hoe het zou moeten. Neem hem dan gewoon.
Ik vond Affelaar gisteravond in Studio Voetbal, die zei: ja, er zijn zoveel problemen op de wereld, zoveel maatschappelijke problemen, die kunnen wij toch als sporter niet allemaal oplossen. Toen dacht ik, niemand vraagt je dat om dit probleem op te lossen. Er wordt een hele kleine bijdrage, steuntje in de rug gevraagd. En dat
er wordt
is
ook gewoon
veel.
Een specifiek probleem in de voetbalwereld hiermee aangekaart. Ja. En als jij dan besluit, ik doe hier niet aan mee, wat voor reden dan ook, dan moeten we bij Feyenoord en ook bij andere spelers, ook bij Ajax met Tadić, moeten we gewoon even gaan nadenken van, willen we deze mensen wel als model voor onze club en onze waarden?
Ja.
En het voetbal in het algemeen.
Nou ja, voetballers zijn gewoon niet geëngageerd. Klaar, punt uit. Virgil van Dijk zwijgt in alle talen waar het Qatar aangaat. Er is hem vaak genoeg gevraagd om zich uit te spreken. Hij verrot het gewoon. Ja. Hij doet het niet. Dat is een charismatische aanvoerder die makkelijk wat kan zeggen over het lot van dwangarbeiders. Of dat er nou 65.000 zijn, 6500 of 65 of 3, zoals de FIFA beweert. Hij kan zich erover uitspreken. Hij is een voorname man. Hij heeft zich overigens wel uitgesproken tegen Johan Derksen. Dat heeft hij dan nog wel gedaan met het Nederlands elftal. Nadat Akwasi gebest werd door Derksen. Dat heeft hij nog wel gedaan. Maar ik zit te wachten op onze aanvoerder Virgil van Dijk. Die is met een statement gaat komen.
Ik vind dat echt een groot verschil met als je kijkt naar het Engelse elftal. Daar wordt echt met enige regelmaat zijn ze uitgesproken over maatschappelijke misstanden. Of het gaat over homo-acceptatie, of het gaat over kinderen die honger hebben, racisme.
Maar hoe ontstaat dat daar? Is dat vanuit een discussie van binnenuit? Is dat opgelegd vanuit de FA of de spelersvakbond?
Nee, iemand als Rashford, die doet dat gewoon vanuit
geëngageerd.
Zichzelf.
Ja, die gaat zelf naar de voedselbank en die gaat vervolgens zoveel druk op Boris Johnson toen de tijd uitoefenen, dat hij zorgt voor gratis schoolmaaltijden voor kinderen.
Ja.
Henderson, de tweede aanvoerder van Liverpool, die hoort van iemand die zich akelig bejegend wordt tijdens wedstrijden, omdat hij make-up op heeft en zich voelt als een vrouw. En hij twittert een foto van diegene en zegt: iedereen is welkom hier. Iedereen is wel. Wij zijn het Engelse elftal. Wij zijn voor iedereen.
Mm.
En ik denk dat soort statements, dat heel erg helpt.
Nou ja, het zoekgebruik. En we komen niet verder dan Oekie Hoekema.
Ik
Die niet naar Argentinië ging.
Die wilde niet naar Argentinië. Ja, eenmalig international. En die zei, ik ga niet naar Argentinië. Waarschijnlijk was hij ook niet geselecteerd. Maar toch, hij en zei
hij,
het toch maar.
Hij stond wel op de rand van het Nederlands elftal.
Jazeker.
Maar en hij heeft zich ook echt campagne gevoerd daartegen, toch? Met ja. Comedian, ik was zijn naam even kwijt.
Freek de Jonge.
Juist.
Zeker. Dit vindt Freek niet leuk. Nee, dat jij zijn naam kwijt bent.
La la la.
Freek was trouwens in mijn galerie vrijdag.
Ik heb het gezien op de foto.
Ja, 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 vond ik leuk. Ja, waar zijn we jongens in deze discussie? Want wij zijn het wel akelig met elkaar eens. Ja. Maar dat, daar krijg je geen fijne discussie van. Henk doet nog erg zijn best om een iets ander standpunt
te... Nou, ik heb wel problemen met dat Kukçu... kijk, ik had er gisteren met iemand over die zei... de voetbalwereld is homofoob. Dat kan je rustig in zijn algemeenheid stellen. Alleen Kukçu heeft daar meer last van, want hij is ook nog eens een moslim. Dus dat is zeg maar de andere kant van het verhaal. En hij speelt voor het nationale team van Turkije. Hij wordt waarschijnlijk ook vanuit Turkije bedreigd, als hij het zou hebben gedaan. Dus ja, nou ja, ik heb dus...
Jij begrijpt dat mensen zwichten voor groepsdruk.
Ja, dat is namelijk...
En ik denk dat je gelijk hebt, hè? Dat we niet nu moeten alleen maar kijken naar Kukçu. Hè? Ja. Het gaat natuurlijk over een hele een wereld die niet per se omarmend is... He, als we kijken naar de KNVB of naar scheidsrechters... we hebben geloof ik een protocol dat je de wedstrijd stillegt... op het moment dat er anti-homo spreekkoren zijn.
Ja, die wordt...
Hoe vaak is dat gebeurd? Dat ik kan het me niet herinneren. Nee. Ik zit dit weekend gisteren in het stadion bij PSV Utrecht. Dan wordt er gewoon doodleuk gezongen dat alle boeren homo's zijn.
Ja.
Als we dat allemaal een vrij normale klimaat vinden...
Er is een scheidsrechter in de Eredivisie waarvan iedereen weet dat die is homoseksueel... En die komt niet uit de kast, want die zegt, dan heb ik geen leven
natuurlijk
meer.
Niet. Je bent al mikpunt als scheidsrechter en dan ga je ook nog eens...
Ja, dan wordt het dubbel.
Je kijkt wel uit. Ja. Nee, maar goed, dus er is een klimaat waarin het niet wenselijk is. En dan is hij nu op dit moment degene die daar...
Ik ben trouwens wel heel nieuwsgierig. Stel dat Ali Jaanbaks aanvoerder was geweest. Hè, die heeft zich natuurlijk ferm uitgesproken over de situatie
Iran,
in zijn
zeker.
Land. Heel moedig.
Ja.
Kan hem wel eens een plaatsje kosten in de WK-selectie. Maar stel dat hij aanvoerder was gegeven.
Maar hij is niet de enige in zijn nationale team.
Nee, hebben er meer gedaan.
Nee, zijn er meerdere inderdaad.
Nee, ja, interessant. Maar we hebben ook zo langzamerhand... Kijk, de zuilenmaatschappij bestaat niet meer. Ik ben opgegroeid in een verzuilde maatschappij. Wij gingen onze kleren kopen bij de firma Hollekamp, want die waren katholiek. Ja, serieus, dat is gewoon zo.
Nou, kortom, je hebt er één generatie over gedaan om wat ruimdenkender te zijn.
Nee, het punt is, ik zag gisteren, Afellay. En ik dacht, de zuilenmaatschappij bestaat weer. Want hij ging onvoorwaardelijk achter Kukçu staan. Maar dat is omdat hij een mede-moslim wil beschermen.
Maar het ongemak spatte er ook vanaf. Ja. Je zag aan alles dat hij het gewoon niet over wilde hebben. En laten we snel over iets anders
hij wilde
praten.
Snel naar het veld. Hè? Er is heel veel op het veld. Hele mooie voetbalwereld geweest. Ja. Wat is er op het veld gebeurd? Dat is zo... Respect, respect, respect. Dat is ook een soort toverwoord. Weet je, alles is zo'n containerbegrip van hij heeft er toch respect voor, maar...
Ja, en Van Hooijdonk, die vroeger voetballers belachelijk maakte omdat ze met een onderbroek aan ging douchen.
Ja, die vind ik ook opmerkelijk woke aan het worden, hoor. Dat is ook een soort zorgelijke situatie.
Ja. Oké, okay. Nou, weet je wat?
Moeten we het eens over het spelletje hebben?
Heel anders. Wie was de koning van de week? Suze, wie was de koning van de week?
Nou, ik heb zitten genieten van PSV, wederom. Dus ik zou willen zeggen Xavi, want die vond ik gewoon weer heerlijk voetballen. 2 doelpunten.
Openingsgoal.
19 jaar, openingsgoal, belangrijke doelpunten. Of Guus Stil, die twee... De 2-1 en de 3-1 maakt op een positie waar hij zegt dat hij zich niet prettig voelt. Namelijk in de punt van de aanval. 2 echte spitsen goals maakt. Maar ik vind dat Feyenoord de beste prestatie van de week heeft geleverd tegen AZ.
Ja.
Dus dan...
Met een best wel goede Kukçu.
De niet nader te noemen. Dan ga ik dus voor Szymanski, de andere man op het middenveld.
Jouw kandidaat is Szymanski.
Ja. Was het te lang? Sorry.
Nee, helemaal niet.
Maar stel nou, Suze, dat Kukçu in jouw ogen toch beter was. Had je hem dan koning gemaakt?
Hij was beter.
Nee, want het totaal mens zou ik hierbij graag eventjes willen
totaal
introduceren.
Totaal voetbal, totaal mens.
Dus dan ga ik voor Szymanski.
Henk?
Danielle?
Ik ga voor Virgil van Dijk.
Virgil van Dijk, why?
Die heeft gewonnen van Manchester City gisteravond.
Ja. En vooral gewonnen van?
Vooral gewonnen van Haaland. Die mooie kopbal die hij moet scoren opneemt in het einde van de wedstrijd. Maar Virgil van Dijk is ook al 68 wedstrijden op Anfield thuis ongeslagen. Hij heeft eigenlijk nog nooit een wedstrijd verloren op Anfield.
In de Premier League.
In de Premier League, inderdaad. En dat is toch wel echt een heel mooi record. Dus ik ben wel benieuwd hoe lang dat nog gaat duren in deze Premier League.
Tot ze tegen Arsenal moeten.
Dat is wel een prestatie.
Tot ze tegen Arsenal moeten.
Prestatie van formaat, zeg. Hey.
Ja, het is echt, ik dacht van, klopt dit wel? Is het een statistiek die klopt? Het is echt nog nooit verloren, maar het klopt. En hij is natuurlijk ook wel een tijd lang geblesseerd geweest. Dus daardoor voelt het ook wel langer. Maar
toen hebben ze wel verloren.
Toen hebben ze wel verloren, inderdaad.
Ja. En jij?
De Koesman van Sparta. Maakte na een jaar of 12, 13 weer een doelpunt in de Eredivisie. Speelde Tanane finaal uit de wedstrijd. En het bewijs dat je op 34-jarige leeftijd nog hartstikke goed kan zijn.
Ik heb even
ken nog een andere speler die dat bewijst op zijn 34ste.
Noem eens iemand.
Ik mocht zijn naam niet noemen.
Nee, als het woord Benzema valt, gaat hij een toeter af.
Toevallig even een zijpad. Ik zag zijn zoon voetballen vorige week.
Van de Guzman.
Ja, Jadon de Guzman.
Waar speelt hij dan?
Middenveld. Die is door Feyenoord losgelaten of verkocht. Dat weet ik niet precies. Deze zomer is hij naar PSV gegaan. Ik zag de wedstrijd onder 16. Ajax tegen PSV onder 16.
Middenvelder ook?
Middenvelder. Echt goede speler.
Leuk.
Goede speler. En ik ging meteen naar de leeftijd van de vader zoeken. Die is 34, zeg
ja,
jij
34.
Net. Hij is 15. Oké. Okay.
19.
Ja, dat kan toch. Moet kunnen. Mijn koning van de week, overigens, had jij hem al genoemd? De Guzman, hè?
De Guzman.
Valverde van Real Madrid.
Freddy.
Die was echt goed. Toni Kroos heeft gezegd, dit wordt al heel snel een van de beste drie spelers van de wereld. Hij is supersnel. Hij is wist ik eigenlijk niet, wist jij dat? Die zo snel was.
Nee, dat was echt
35 kilometer per uur loopt hij.
Bizar, die
jongen. Dat is echt idioot. En hij scoorde, mooi goal.
En hij kan op alle posities spelen. Ja. Dat is ook al iets. Je kan hem overal neerzetten. Hij is overal. En ja. Hij verliest geen kwaliteit. Maakt niet uit waar hij staat.
Nee. Vorig jaar een paar keer op middenveld. Aantal keren rechtsbuiten. En hij is altijd goed.
Hoe oud is hij?
Jong.
20, dacht ik.
Uruguay.
Peñarol.
En overigens speelde Kroos tegen Frenkie, hè?
Ja, en dat deed hij met werven.
Ja.
Ik heb zijdelings maar kunnen kijken, want als ik radioprogramma presenteer, dan maak je niet een hele gedegen studie van
wedstrijd. Nee, kwart over vier.
Maar hoe was Frenkie?
Nou ja, hij moest op Kroos. En je zag wel dat hij zijn best deed, maar mandekking is
gelukkig.
Nee, ja, maar
ik vind het zo grappig. Zo.
Nee, maar mandekking,
hij is naar zijn werk gegaan, hij heeft zijn best gedaan. Weet je. Ja,
maar
bravo.
Je kon zien, mandekking is niks voor hem. Ik bedoel, hij moest dus steeds die Kroos volgen. En je zag aan, oh god, ik moet weer achter die Kroos aan, weet je wel. Ja. Dat. Zo liep hij er een beetje.
Wat is dat voor rare opdracht eigenlijk van Xavi?
Ja, weet ik veel. Frenkie is natuurlijk geen mandekker.
Nee.
Frenkie de Jong moeten we zeggen, anders dan
mag je geen Frenkie zeggen?
Nee, worden mensen boos.
Oh.
Dat willen we niet.
Nee, dat willen we zeker
ook als je uit Rotterdam komt? Want ik ben ook wel bereid om Frenkie te zeggen.
Ja, ja, pas op hè. Ja. Jij moet er over straat. Ik liep in de Utrechtse straat. Ah.
In Amsterdam, ja.
Ja, in Amsterdam, in de Utrechtse straat.
Amsterdam Centrum.
Komt een mevrouw de slager uit, slagerij Fred de Leeuw.
Is toch geen Sam en Moos?
Ze heeft twee van die witte dingen in de oren.
AirPods.
AirPods, oké, okay, dank je. Ze zegt, ik zit net naar Hartgras te luisteren.
Oh, dat
heb ik
mooi.
Nog nooit gehoord in mijn leven. Ja.
Dat vind ik wel mooi.
Enfin, maar nu moeten we even de koning van dit weekend bepalen.
Nou, wie vallen er als eerste twee af?
Valverde valt af.
Oh,
ja, ik hoor Van Dijk al. Ik denk, ja, no chance. Szymanski. Blijf je er heel erg bij Szymanski?
Het is wel schrikken. Echt een leuke speler om naar te kijken, hoor.
Szymanski kan voetballen.
Een mooie voetballer.
Nou, ja, wat ik daar goed aan vind, is dat hij speelt er nog niet lang. We zijn 10 wedstrijden onderweg. En Feyenoord zag eruit als een heel ingespeeld elftal. Terwijl het hele elftal is helemaal vernieuwd. En dat vind ik toch wel indrukwekkend.
En hij wisselt ook best wel op plekken. Ja. Dus.
Nou, je kan in ieder geval, is het al volkomen duidelijk, Szymanski is geen miskoop.
Nee.
Nee.
Mishuur, wat is het?
Dus jij laat nu de Guzman vallen,
ik? Dat doe ik met liefde.
Dus het gaat nu tussen Szymanski en
Van Dijk.
Virgil van Dijk. Vecht het even lekker zelf.
Maar Van Dijk komt niet met een statement.
Nee.
Simanski.
ook niet echt, hè?
Simanski is een pol. Weer Paul achter Kuksje.
We hebben inderdaad net even een kritiekpuntje op Van Dijk gehad. Dat we wachten tot hij iets zegt. Tot hij iets zegt, laat hem even vallen als koning. Want ik vind Simanski, dat vind ik wel wat.
Ja, is ook leuk. Nieuwe naam.
Oké. Okay. Szymanski ja.
Is eerst een andere pol die wordt genoemd dan...
Lewandowski.
Precies. Szymanski natuurlijk is de koning niks
van dit weekend. Oké. Okay. We gaan het niet meer over Kuksjoe hebben. Die speelt wel de beste week van zijn actieve carrière.
Nou, we moeten het over Schreuder hebben, jongens.
Ja.
Oh god, helemaal vergeten. Die ja. rant.
De mental breakdown. Ja.
Oh.
Wat hebben we gisteravond gezien? Voor de luisteraars die het is ontgaan. Wat hebben we gezien?
Ja, we hebben Schreuder gezien.
Ik weet het
gezien.
Nog steeds niet, hè, wat ik heb gezien.
Een exploderende
hele normale
trainer.
Persconferentie. Er ja. werd hem geen... Hij was gewoon aan het vertellen.
Zo die ene vraag.
Nee, hij kreeg een redelijk normale vraag over Robbie.
En toen ineens snapte hij. Dacht hij staat.
Ik heb nog wat te zeggen.
Maar je zag ook het moment in zijn ogen dat hij gewoon dacht, oké, ik ben klaar. Ik ga nu gewoon vol rant. En het ging maar door. En het ging maar door. En mij bellen. En dan moeten ze me ontslaan. En dit zijn leugens. Maar mijn zaakwaarnemer is er wel bij betrokken. En jullie weten dat ik dacht... Wat gebeurt er? Alfred ja. gaat het.
Ja, ze schreven
Alfred
dat...
gaat het. Ja, dat is echt een goede vraag.
Nee, en ze zei... En het leukste was... Ze schreven dat mijn zaak waarnemer betrokken is bij transfers.
En dat
jullie
klopt.
Moeten je aan de feiten houden. Dat klopt.
Maar op wie was hij nou boos?
Johan Inan.
De media.
Nee, ja, nee,
daar zijn Ajax-trainers vaak
boos. Johan nummers.
Inan. Op? Die? Johan Inan.
Van
je
het
hebt,
AD.
Je hebt een AD geschreven dat Robbie zat te verrotten op de bank. En dat was volgens mij gewoon... De trigger om los te gaan.
Ja, maar hij begon ook tegen Valentijn Driessen later.
Ik bepaal
ja, waarschijnlijk
speel,
heeft hij iets gelekt naar
media.
Een T wat niet helemaal goed op papier is overgekomen.
Nee, maar ik dacht meteen van dat lekker van Schreuder is niet voorbij.
Ja, dat, de,
ja, ja dat, die, dat denk ik wel.
De relatie met de Telegraaf is heel anders aan het worden, ja.
Ja, dat was een flink lek, hè, dat er ooit is geweest. Ja.
Maar ik vind het dan, ik ben van mening van, ik vond het best wel lachwekkend. Ik vond het dicht... Oké, het was geen mental breakdown, maar die woorden zijn wel een paar keer gevallen terwijl we heen en weer aan het appen waren.
Nee, maar je kon wel keken. Zien dat hem onrecht is aangedaan.
Ja, alleen,
zo voelde hij dat
niet
echt.
De manier om het te uiten. Hij maakt zichzelf heel erg klein en hij was wederom heel erg naar de buitenwacht aan het wijzen en niet zeg maar in perspectief naar zichzelf te kijken.
Nou, hij
en daar gaat het op deze manier.
Maar het is toch schitterend, hè? Want je twee debakels tegen Napoli, vreselijke wedstrijd tegen
je
Volendam,
je
dan win je
met
7-1 van Excelsior. Nou,
en dan ga je leeglopen.
Precies. En dan denk je, weet je wat?
Ik pak
nu
me,
ga ik
eens
even
moment.
Iedereen de waarheid zeggen.
En dan ben je dus 10 wedstrijden lang aan het zeggen dat je niet druk maakt en kalm en het doet
oh,
niks en je leest de media niet. En dan
ja, dat is
komt
met terugwerkende kracht ook allemaal pose geweest, hè? Want hij hangt heel erg te...
Ik lees dit en ik lees dat.
Nou, de rustige trainer uit mijn... Dit was het even tegenovergestelde.
Ja.
Wat ik wel opvallend vond, is dat hij toegaf in een bijzin dat ze het over 5-3-2 hebben gehad.
Ja.
Nou, dat is echt voor Ajax natuurlijk wel redelijk opvallend.
Dat vind ik raar hoor, want ik vind tegenwoordig staat Ajax niet boven de internationale...
Nee, natuurlijk niet.
Voetbal.
Maar
natuurlijk kan Ajax 5-3-2 spelen.
Nee, maar in bepaalde Ajax puriteinse kringen is dat vloeken in de kerk. Maar hij zei het wel, we hebben het erover gehad om eventueel voor 5-3-2 te kiezen. En ik dacht, Jezus, dat is interessant.
Ja, hij disqualificeerde wel Hamstra, hè?
Zo,
door te zeggen,
ja.
We hebben Mark Overmars weg...
En nu zitten we met mensen die geen
we
ervaring hebben.
Met gebakken pieren.
Ja, en dus moest mijn zaakwaarnemer het oplossen. Toch? Ja. Dat was eigenlijk een beetje de crux.
Dat was de strekking van het
En de zaakwaarnemer die deed het ook allemaal voor Ajax. Dat vond ik ook nog een opvallende uitspraak. Ik dacht, oh, dus die heeft het allemaal onbezoldigd voor de club gedaan.
Ze bestaan, de zaakwaarnemers die het echt voor de club doen.
Ja.
Nee, maar hij bedoelde gewoon...
Nee, maar dat vond ik ook mooi.
Nee, maar hij bedoelde, denk ik, in opdracht van Ajax. Want waarschijnlijk heeft Ajax hem... de opdracht gegeven om te assisteren bij bepaalde aankopen.
Ja, maar dat zei hij niet.
Nee, ja, nou, hij zei hij doet het voor Ajax.
Zoals Kees Vos het heeft gedaan bij Manchester United en Rob Jansen bij Feyenoord.
Jij interpreteerde dit als hij doet het voor niks. Nou,
ik denk ook niet dat hij gelijk na zijn rant zou kunnen navertellen wat hij heeft gezegd. Want hij zat zo hoog in emotie. Het was echt een spraakwaterval. Hij had geen controle meer over wat er uitkwam.
Denk je dat hij er nu, 12 uur later, spijt van heeft?
Dat weet je nooit. In de voetbalwereld is spijt ergens van hebben niet gangbaar.
En denken jullie dat ze even op kantoor met Hamstra het even terug gaan kijken?
Het
ligt aan de pikorde. Hoe hoog staat Hamstra?
Ja.
Gaat hij op zijn strepen staan? Misschien zegt Huntelaar wel hallo. ik word hier ook nog indirect gepiepeld.
Ja,
of de RVC, want uiteindelijk hebben we die ook behoorlijk wat in.
Maar ik vraag me ook af hoe de kleedkamer dit gewoon oppakt. Als ik daar zit en ik zie mijn trainer zo losgaan, dat is ook wel een stukje dat ik bij mezelf ga nagaan van oké, alles oké, hoe serieus kan ik jou hier nog
innemen?
Misschien
is hij wel eens boos geweest intern in de groep, hè?
Ja, dat heeft hij toch ook gezegd? Wie denkt dat ik een softie ben, moet misschien in de kleedkamer.
Ja, zo. Hij ging even zo. Ik ben echt
hij
helemaal geen softie.
Op de borst.
Ik ben snoeihard.
Ja, precies. Ja. Maar dan merk je ook op... Nou, ik heb voornamelijk op Twitter dan gekeken. En mensen zeggen, Brani, Pit, geweldig. En ik denk, hebben wij hetzelfde gezien?
Jij noemt het een mental breakdown.
Ja, ik noem het precies.
De vraag is, als mensen gaan schreeuwen, of ze dan a priori ongelijk hebben.
Niet altijd.
Niet al dat.
Hitler wel, bijvoorbeeld.
Zijstraat, vind ik.
Maar goed, het WK komt eraan. Ik denk dat dat op een niet gunstiger moment kan komen voor Schreuder. Om zelf weer die kant te krijgen in alle rust. Kijken, wat gaan we doen? Waar
ook
zijn
voor
we
Hamstra
bezig?
Trouwens.
Ja, iedereen moet zichzelf even hernemen, geloof ik daar.
Oh, Ajax moet zich herdefiniëren tijdens het WK. En waar gaan ze scouten? Met het bord op schoot tijdens de WK? Gaan ze daar wat plukken?
Nou, ik las een verontrustend bericht dat Hamstra gaat met iemand van de scouting, Lloyd Doesburg, gaat hij naar Zuid-Amerika om een talent te bekijken.
Dat kan niet. Want die
Lloyd Doesburg heeft Veerman afgetest.
Die is dood.
En niet Lloyd Doesburg. Ja, hij heet niet Lloyd Doesburg. Hij heet Doesburg. Michel
Doesburg, ja. Want Lloyd is omgekomen bij de SLM-brand.
Oh ja.
Dat was echt een plot twist. Denk, die is dood.
Ja, ik denk, wat? Maar,
ik ben blij dat Hugo scherp is.
Ik heb Lloyd ooit geïnterviewd. En reservekeeper volgens mij ook bij Ajax. Onwijs toffe, aardige gozer. En ik denk nog wel eens aan die jongens die ik heb gesproken van die SLM-ramp. Dat was heftig.
Maar inderdaad, Michel. Dus ik las van, hij gaat een talent bekijken. Maar Veerman afgetest voor Ajax. Dezezelfde scout. Dus, just saying.
Nou ja, de scouts zijn toch heel ontevreden.
Ja, vertrouwen in.
Dat hoor ik altijd. De scouts heel ontevreden zijn bij Ajax. Ik luister altijd naar de podcast van de Telegraaf. Is heel interessant. Die moet je altijd even meenemen. Die zijn goed ingevoerd.
Ja.
Je moet niet alles klakkeloos aannemen.
De scouts zijn niet over alles ontevreden. Die waren heel tevreden over Overmars. Die nam ze ook serieus. Maar wat er nu aan technisch know-how zit, kijkt minder naar de lijstjes van de scouts.
Ik hoorde dus op die podcast dat Kelvin Bessie... Ja. Het laatste scoutingsrapport bestond van hem toen hij in de Youth League of de Champions Youth League speelde bij Leicester City.
Ja.
Ik denk als dat de laatste analyse is geweest.
3 jaar geleden.
Ja, daarom.
Oh mijn god.
Dus dat is een hele opportunistische daad geweest.
Ja, 24 miljoen. Maar ik moet eerlijk zeggen, Danielle, gisteren...
Ah, joh, hou op.
Je ziet echt miskoop. Wel, je
Henk,
ziet potentie.
Nee, maak
je
stoppen.
Echt geen miskoop. Het bedrag is veel te hoog voor hem geweest. Ja. Maar daar kan hij niks aan doen.
Hij
heeft niet gezegd, je moet dit voor me
maar
betalen.
Maar als miskoop kan je nooit iets aan doen dat je miskoop bent.
Nou ja, als je niet kan voetballen, kan je er wel wat aan doen. Dan moet je gewoon stoppen met voetballen.
Maar als je te duur bent, ben je een miskoop als je niet voldoet. Toch?
Niet per definitie. Je hebt natuurlijk ook goedkope miskopen. Maar...
Nee, maar het is lachwekkend dat hij is gehaald. 24 miljoen. Ja. Elke Engelse Premier League club, maar ook elke, die zou dat uittrekken als ze het in hem zien zitten. En Ajax trapt er met boter en suiker in.
Ja.
Gewoon een hele rare actie geweest.
Maar er is
waar misschien wel.
Maar je kan hem niet gelijk afschrijven. Ik denk echt dat als je de tijd in hem steekt, dat hij over een jaar gewoon daar echt wel staat.
Er
is
geen tijd
in
profvoetbal.
Ik denk dat jij gelijk hebt.
Er is wel tijd in profvoetbal.
Hij ziet.
Luister, ik heb het vorige week ook gezegd. 24 miljoen, dan moet je er meteen staan.
Absoluut.
En dat is dus niet zo. En dus voldoet hij niet. Hè? En misschien over 2 jaar wel.
Maar dat maakt hem niet per definitie een miskoop.
Danielle,
ik kan sowieso niet objectief naar Bessie kijken.
Jij hebt
een grote
op voetbal.
Liefhebber van Bessie.
Hij had een goede actie gisteren. Kwam
die
mee.
Tegen Excelsior?
Tegen Excelsior, ik noem het maar even.
Hij was niet wat Berghuis bedoeld volgens mij.
Oh, hij was niet zo bedoeld. Oh,
hij was die bal niet voor Berghuis.
Danielle, wat drijf je om deze stoethaspel te blijven verdedigen?
Het is geen stoethaspel.
Het is... Joh, hou nou op.
Het is geen stoethaspel. Hancho van Feyenoord heeft geloof ik 5 miljoen gekost. Die is wel beter.
Ja, ja. Nou ja, dan gaat er ergens iets fout.
We elkaar over een jaar weer spreken en kijken hoe je dan waard is.
Nou, ja, als jij voortaan in de microfoon blijft praten, want jij zit veel te veel heen en weer te draaien op die stoel.
Ik word helemaal nerveus van dit Bessie-bashje, weet je.
Kelvin Bessie.
Ik vind het een heerlijke gozer. Ik vind de manier waarop hij beweegt.
Ja, maar dat
stappen.
Telt niet.
Ik denk dat hij ook in de kleedkamer goed ligt.
Maar gewoon Wat hij straalt oprecht uit authenticiteit. Hij komt over als een hele fijne man. En ik denk ook, als hij leert om niet die rare beslissingen te maken, om zeg maar naar voren te spelen in plaats van naar achter. Hetzelfde wat Alvarez.
Hij zal nooit een aanvoerdersband krijgen, maar zou die hem hebben gedragen, denk je?
Hij zou hem hebben gedragen, denk ik wel hoor.
Ja?
Ja.
Wat pleit wel voor hem dan?
Hij pleit sowieso heel veel voor...
Heb ik toch een argument gevonden? Nee jongens, hij kan het niet. Hij zal het ook nooit leren. Stop hiermee.
Ik ben het niet met je eens.
Dit is zonde. We gaan dit over precies een jaar nog even keer
bespreken. Maar Hugo, moet hij dan ook niet meer spelen?
Hij moet weg.
Ja?
Weg.
Maar dan ga je hem dus verkopen voor, nou...
12. 6 miljoen.
Ja, precies. Ja. Dus het is volledige kapitaal. 18 miljoen.
Maar heeft... Maar heeft die, niks, dan moet je zeggen met alle respect voor Telstar. Maar heeft die zaakwaarnemer van Schreuder, heeft die deze deal gedaan?
Nou ja, dat is interessant. Maar ik durf bijna niks te zeggen als ik weet dat Schreuder zo hard gaat schreeuwen.
Nou, hij heeft wel gezegd, als je iets wil schrijven moet je me bellen. Dus ja. Misschien kunnen we dat dan even
dat
doen.
Dat is wel een idee. Ik zou Schreuder wel willen bellen.
Ja, toch? Ik vond het leuk, een soort leuke uitnodiging. Want hij had het over alle journalisten die als ze iets wilden schrijven,
niemand,
dat ze hem dan konden bellen.
Toen dacht
ik,
nou,
ik weet ook niet wat je nu uitnodigt.
Nee.
Nee, maar de tijd dat ik trainers ging bellen, die liggen wel achter me hoor. Ik ben 60. Doe jij dat nog, Henk? Kijk, je hebt wel een netwerkje nog om wat informatie op te
je
halen.
Je
maar...
nog een netwerkje. Ik bedoel...
Welke scout bel jij?
Ben ik 82 of zoiets?
Weet niet.
Ik weet het eigenlijk niet. Nee. 77? 77?
Ja, hou op.
Nee.
Ik bel geen trainers, nee.
Nee.
Die zeggen toch niks, behalve Schreuder.
Ja. Zonder uitnodiging.
Ja, zomaar. Als Schreuder op straat loopt, hij kan zomaar losbarsten.
Ja, dat is nu ook iets dat we van hem weten.
Kunt u mij misschien even helpen met oversteken, meneer Schreuder? Nou!
Ja. Maar jij hebt hem afgeschreven, toch, Schreuder?
Nee, ik heb een paar keer geschreven. Het is onrechtvaardig om hem nu te ontslaan of
je
zo.
Je was al aan het pleiten voor Pochettino.
Ja, zeker. Voor het geval dat.
Dan heb je hem toch eigenlijk al afgeschreven?
Nee. Nee, want daar stond in datzelfde stukje volgens mij. Ik vind het te vroeg om hem nu eruit te knikkeren. Als hij de Europa League niet haalt, ja, dan denk ik van wat heb je eraan?
Nee, maar dat komt wel goed.
Nou, ze moeten...
Eigenlijk kan het nog helemaal goed komen.
Sorry, maar ze moeten een tussenwedstrijd spelen. Hè? Dus als Ajax derde zou worden in deze pool, die kans bestaat, moeten ze nog een tussenwedstrijd spelen.
Zit hier nog een voorronde soort van?
Ja.
Oh.
Ja.
Dus het kan nog helemaal ineens
storten. Daar heb ik clubs tussen zien staan waarvan je niet 1, 2, 3 wint.
Zoals?
Ja, niet uit mijn hoofd.
Ajax kan zich gewoon herpakken, joh. Met een fijne transfer window. Goed hebben opgelet tijdens het WK. Afstand doen van de bessies van deze wereld.
Oh, lord.
Een beetje doorselecteren. Dat kan nog helemaal goed komen. Ik wil de Ajax supporter eventjes moed inspreken vanaf deze plaats.
Speelde gisteren.
Ondanks die 1-6, die denk ik best hard is aangekomen in Amsterdam. Denk ik dat het goed kan komen. Dit jaar. Ze kunnen gewoon de Europa League finale halen. Moet je veel fantasie voor hebben. Ja. Je moet wat kapitaal afschrijven. Misschien moet je een trainer inruilen.
Maar pleit jij voor een tussentijdse trainerswissel nu bij Ajax?
Ja.
Nee. Ik vind dat je het ook nog...
Moet gewoon een seizoen laten afmaken.
Nee, en ik dan... vind, we moeten nog even wachten tot met januari. Nee,
je denkt gewoon even de winterstop afwachten.
Precies. En dan even de balans opmaken. Rustig blijven van. Ja. En... Dat is ook wel belangrijk. Wie moet technisch directeur worden? Laten we Hamstra Huntelaar zitten. Wordt het Blind?
Oh,
of, wat ook wel wordt genoemd, Kroes, hoorde ik ook.
Alex Kroes.
Ja.
Ja, die is in gesprek geweest met Ajax, volgens mij. Ja.
Recent of van de zomer?
Zo'n man die heel veel geld heeft ook.
Wat?
Hij heeft toch ook heel veel geld?
Hij is uitgekocht bij SEG.
Oh.
Sports Entertainment Group.
Ja.
En toen heeft hij Go Ahead gekocht.
Ja.
Daar is hij nu ook weg.
Ja.
Dus hij is vrij, denk ik.
En hij heeft in de jeugd van Ajax gespeeld?
Ja, en lang in de derde, dacht ik, senioren. Maar het is wel iemand met een netwerk.
Ja.
Misschien netwerkje. Want hij heeft dus die twee Spanjaarden toen naar Go Ahead gehaald.
Ik luister dus naar de Telegraaf-podcast. Die pushen heel erg Kroes.
Ja, maar die zijn natuurlijk tegen Blind. Ja, uiteraard. Ze hebben altijd een agenda.
Ja. Maar wel interessant wat het gaat worden. Of blijft die Hamstra, schuine streep, Huntelaar intact?
En toen deze discussie zeg maar de vorige keer werd gevoerd, toen we nog dachten dat er een andere oplossing zou komen, werd ook Huibert wel eens
genoemd. Max Huibert, ja.
Die bij AZ toch een heel stabiel technisch beleid voert. Ja, ja. Met
maar
echt
na
goeie...
gisteren, na die 1-3 nederlaag, zeggen wij opportunistisch.
Nee, maar bedoel, zo, weet je, zo'n Kerkes, AZ. Dat soort aankopen. Hè, voor,
hele goede aankoop.
Ik vind AZ toch de afgelopen jaren heel stabiel.
Ja, wel een slechte keeper gehaald voor 2 miljoen uit Scandinavië. Die zit nu op de bank.
Ja. Ja.
Nee, ik heb altijd idee dat Ajax een beetje naar binnen kijkt. Dus als er een nieuwe TD komt, dan denk ik wel echt dat het Danny Blind gaat worden.
Ja, het zou me niet verbazen. Ze hebben vorig jaar, toen stond er eventueel, was een uitnodiging voor Van der Sar in Portugal om te lunchen met Luis Campos. Die zat nog niet bij Paris Saint-Germain. Hij is absoluut de allerbeste technisch directeur die er in Europa is. En Van der Sar wilde niet met hem praten.
Nee.
Want? Is dat dan weer van, oh ja, geen buitenlanders? Of,
weet ik niet. Zou kunnen.
Mooi misschien, dat je misschien nergens je buitenlanders wil behalve op het veld. Zo, is dat dan een soort regel?
Ja. Maar dat is inderdaad eendimensionaal denken. Maar goed, Blind, misschien is hij goed tegenwoordig als technisch directeur. Hij heeft een netwerk natuurlijk ook.
Hey, is het deze week niet Arsenal-PSV, jongens?
Ja, donderdag.
Eindelijk.
Lekker zeg, lekker potje.
Oh ja, ik zit echt dichter bij de microfoon hier. Ik hoor mezelf PSV.
Je hoort jezelf.
Nou, je begint het wel te leren. Je pakt het op, hoor.
Het duurde even.
Mag je meteen zeggen wat je denkt van Arsenal-PSV? Denk jij dat PSV kan stunten daar?
Nee, hè?
Ik denk het niet. Maar ik zou het wel leuk vinden.
Ja.
Dat is je voorspelling?
Oh, mijn voorspelling. Ja, inderdaad.
Waarom zou je het trouwens leuk vinden? Heb je geen zwak voor Arsenal dan?
Ik heb zeer zeker een zwak voor Arsenal. Maar ik vind het ook gewoon leuk als er een Nederlandse ploeg in het buitenland gewoon even iets laat zien. Ik kan me er altijd wel... Het is niet dat ik sta te juichen voor PSV of zo. Maar ik vind het altijd wel leuk. Van, oh ja, zie je?
Maar wie is de Benzema van Arsenal?
Gabriel Jesus?
Ja, maar...
Ja, ja. Arsenal is op dit moment, waarom ze het nu in mijn ogen zo goed doen, het is nu voor het eerst een soort van echt team aan het worden. Je hebt Gabriel en Gabriel. Wat is dat? Martinelli, Jesus en Magalhães, hoe je dat op zijn Portugees uitspreekt. En ze strijden voor elkaar. Ze hebben een nieuwe club anthem erbij. En het spat soort van plezier af als ze spelen. Dat zag je dan dit weekend tegen Leeds niet. Want toen waren ze wel, ik wil niet zeggen echt slecht, maar ze waren niet op hun normale niveau.
Wat was het, 0-0?
0-1.
Oh, 0-1.
Oh. En ook met heel veel geluk weggekomen in de laatste minuten dankzij de VAR.
Ja.
Met de gemiste penalty van Patrick Bamford. En daarna was er een rode kaart voor Gabriel Magalhães. En een penalty weer voor Bamford. En die werd eigenlijk teruggedraaid. En het werd geel. En het was eigenlijk hilarisch. Want ik had Bamford en Magalhães allebei rood gegeven. Die waren een soort van kleine schermutseling in de 16 aan het uitvechten. Het was echt lachwekkend. Een soort van clownshow. Maar ik zie Arsenal. Ik heb vorige week gezegd... In het openbaar, de mensen kwamen gelijk...
In het openbaar?
Ja, mensen vonden gelijk, ik heb nu gejinxed, maar ik zei het enige wat tussen Arsenal en de titel in staat is een wel of niet blessure van Haaland. En Liverpool heeft nu al het soort van een beetje geholpen om dat gat van 4 punten te slaan. Ja. Dus laat Arsenal lekker die Premier League winnen. Ze gaan sowieso wel door in Europa, of ze nou winnen of verliezen van PSV. Dus dan ga ik het is een heel lang verhaal om te zeggen dat ik 2-2 voorspel.
Ja, misschien wel. Maar misschien dat Arsenal ook helemaal niet de eerste squad opstelt.
Nee, dat denk ik ook
niet. Dat hoeven ze ook niet.
Nee.
Ik denk 2-1.
Voor Arsenal.
Ja.
Denk.
En dat is wel realistischer hè, dan 2-2. Maar...
Ik denk 3-1 voor Arsenal. Maar ik hoop inderdaad, net als Danielle, op PSV.
3-0, Arsenal.
Geen hoop voor PSV. Helemaal
nee,
niks.
De verdediging van Arsenal. Wij hadden het er vooraf even over, Suze.
Van PSV bedoel je?
Van PSV ja. Is ja niveautje. Hè. Jij zei middenmoot Eredivisie. Ik zei nou misschien subtop Eredivisie.
Maar toen kregen we discussie wat het verschil was tussen subtop en middenmoot.
Maar verder komen we toch niet?
Nee.
Obispo. Ja.
Ja, en daar komt bij dat bij Arsenal de kracht zit in het aanvallende middenveld en in de voorhoede. Dus ja.
Ga er maar aan staan.
Maar goed, maar misschien willen ze met allerlei tweede elftal spelers of met bankzitters komen. Zou me niet verbazen, want het is druk in de Premier League.
Ja, nou dat zal zeker niet het eerste elftal zijn. Dus, maar of er dan toch nog kansen liggen voor PSV, vraag ik me af, hoor.
Ik denk niet dat ze zoveel kwaliteit inleveren als...
daarom. Precies. Dus die, ja, ja, dat soort selectie.
Nou ja, goed, als Saka niet zou spelen, dan heeft Max wel een makkelijkere avond.
Wel opvallend trouwens dat en Veerman en Til op een plek spelen die ze eigenlijk niet ambiëren, hè, bij Van Nistelrooy.
Ja. Alle twee een plekje naar voren geschoven dan ze eigenlijk zouden
als
willen.
Het dan, als het dan lekker loopt, zoals tegen Utrecht, dan is het allemaal niet zo'n probleem. Maar als je tegen Arsenal moet bikkelen in die... misschien is De Jong terug, dat zou kunnen, dat weet ik niet. Maar ja, dan gaat dat niet lekker lopen, hoor.
Nee, want ik denk, hè, Veerman voelt zich prettig tegen Excelsior op 10.
Ja.
Maar tegen Arsenal denk ik wel een ander verhaal is.
Ja.
Ik denk ook niet dat De Jong in de basis start. Die is best lang weg geweest en langer dan ze hoopten. Want het is elke keer, hij komt eraan, hè, volgende week misschien. En dan nou ja, nu.
Ja. Nee, die moet je lekker in de Eredivisie tegen Excelsior opstellen. Om er weer eens even in te komen.
Ja. Goed, nou ja, dat wordt een zware avond voor PSV.
Nee, maar kijk, als je, ik denk als je 2-1 uitverliest of iets dergelijks. Hè, en een pot op de mat legt, om het maar even zo te zeggen. Dan is het toch prima? Zo, prima? Je kan toch tegen de nummer 1 van de Premier League gewoon verliezen? Ja. Het gaat erom dat je niet, zoals Ajax, er helemaal afgespeeld wordt. Want dan heb je weer een vervelend gevoel, terwijl ze zitten er nu net lekker in. Dus volgens mij...
Is dat vervelend als Ajax 1-6 thuis in de arena...
Het ligt eraan hoe je dat interpreteert. Maar over het algemeen denk ik dat men dat vervelend heeft gevonden.
Klein ongemak.
Ja, maar die 4-2 was wel de beste wedstrijd die Ajax...
Dat zei Schreuder, hè?
Ja,
ja, want laten we dan nog even benadrukken... dat hij zich daar natuurlijk wel onsterfelijk belachelijk mee heeft gemaakt. Hè?
Ja.
Met die uitspraak. Dus eigenlijk in een tijd van 5 dagen is hij ontploft... en hij heeft iets krankzinnigs gezegd.
Nee, het was allebei krankzinnig, dus hij blijft wel in zijn rol. Hij is heel consistent.
Dus eerst lult hij uit zijn nek. En vervolgens krijgt hij een woedeaanval. Dat gaat daar niet goed.
Volgens Daniel een mental breakdown. Nou, ik dacht even van... nog een heel klein setje en er komt een traantje tevoorschijn.
Ja.
Zo miskend voelt hij zich. Dat is een interessante houding.
Ja. Ja.
Terwijl het ook niet makkelijk is om Ten Hag op te volgen. Laat ik dat wel
en het is
zeggen.
Niet makkelijk om trainer van Ajax te zijn, et cetera. Maar ik neem toch ook aan dat je dat weet van tevoren. En dat hoge bomen
je
veel wind
ervoor.
Van, et cetera. Ja, precies. Je weet dat je naar Ajax gaat. En dan ga je nu zitten klagen dat dingen bij andere clubs wel mogen. Maar bij Ajax weer niet.
Dat is ook zo mooi van, ik Calimero? Heb tijd nodig.
Ja, Calimero, ja.
Maar ik heb tijd nodig om het elftal naar mijn hand te zetten. En dat heb ik vanaf het begin al met Schreuder. Hij is zo hard bezig om iets anders neer te zetten dan Ten Hag. En het echt op zijn manier te doen. En ik denk dat ook nog extra mentale druk op hem neerzet. Want je hoeft niet helemaal tegen het bestaande in te gaan en je eigen ding door te doen. Je kan ook gewoon kijken van wat past op dit moment het best. Maar hij is zo erg zich aan het bewijzen, een soort van bewijs.
Ik heb een beetje
anders
te doen,
met
zijn broer Dick. Die laat natuurlijk, als zijn telefoon gaat, laat hij hem een paar keer lopen. Dan heb je Alfred weer. Godsamme.
Nou ja, misschien heeft hij dat dus gedaan en is hij daarom ontploft tegenover de pers. Omdat die telefoon
hij
telefoon
niet kwijt
moeten opnemen.
Ja.
Weet je wat ook...
Dick, hoe doe jij dat bij PEC?
Weet je wat ook vreemd is? Dat hij heeft het steeds over, we moeten nieuwe spelers inpassen. Bij Napoli heb je Simeone, je hebt Anguissa, je hebt Kvaratskhelia. Je hebt die linksback die goed is. Minstens vijf spelers zijn allemaal basisspelers geworden bij Napoli. En die zijn redelijk ingepast. Tenminste, als de wedstrijd tegen Ajax een graadmeter zou mogen zijn.
Ja.
En alsof het krachtsverschil daarvoor niet te groot
is. Het op andere plekken kan het wel. Maar dat zegt natuurlijk niet alles. Ik heb nog, Hugo, misschien kan jij me daarmee helpen. Want als we het over trainers hebben die misschien wel of niet functioneren, dan vind ik Henk Vrezer op dit moment ook wel een interessante casus. Want ik heb naar PSV Utrecht zitten kijken.
Verbijsterend, hè?
Ik wist echt niet wat ik zag, hè? Want het gaat dan over dat hij altijd wel zijn team verdedigend de organisatie op orde heeft.
Heeft natuurlijk al heel lang is hij trainen. Het is een ervaringsvak. Hij is met Vitesse niet kampioen, maar de beker gewonnen. Heeft hij Sparta echt heel moedig? Heeft hij Sparta opgepakt in de eerste divisie? Ja. Heeft hij gezegd: ik heb ja gezegd. Oké, ze gaan eruit. Ik pak ze op. Hij heeft ze laten promoveren. Toen heeft hij 2 hele goede jaren gehad, werd hij 8e. Dat laatste jaar had hij een waardeloze selectie. En is hij eruit gevlogen, goed beschouwd, 5 of 6 wedstrijden voor het einde. Met lelijk voetbal, verdedigend voetbal, allemaal gelijke spelletjes. Ja, we dachten toch allemaal dat Henk Vrezen nu met een lekkere selectie bij FC Utrecht, want daar kan toch wel wat, eens eventjes fris en lekker aanvallend zou gaan voetballen. Maar ja, niets is minder waar. Het ziet er niet uit.
En hij zet Toornstra bijvoorbeeld op de bank.
Ja.
Nou, hij wisselde hem nu.
Dost.
En na 45 minuten weer Toornstra stond in de basis.
Ja, hij moest,
maar hij moest eruit, wat ook wel een statement is, denk ik. Hè?
Ja. Ja, ik maak me er ook zorgen om. Ik vind Henk Vrezen, ik heb veel met hem gesproken in zijn Sparta-tijd.
Je hebt hem geadviseerd toch ook, voortdurend?
Nou, ik heb hem vooral geadviseerd om niet met Rankovic naar Utrecht te gaan. En dat heeft hij in de wind geslaan. Maar weet je hoeveel mensen tegen hem hebben gezegd van doe nou niet Rankovic mee. En hij heeft het toch gedaan. En dat begrijpt eigenlijk niemand. En het lijkt wel of die slachtoffer is. Henk Vrezen is een enorme loyale kerel.
Van
slachtoffer is van zijn eigen vriendschap, zijn eigen loyaliteit. Want Rankovic die ligt gewoon super slecht in een selectie.
Maar heb je Vrezen ook zien schreeuwen langs de zijlijn? Wat ook even zo'n kortsluiting momentje dat hij tegen, volgens mij was het echt Kluivert, dat hij echt helemaal uit zijn plaats ging.
Nou, dat snap ik wel, want Kluivert die stond wel te slapen bij een aantal tegengoals. Dus op zich moet ze die wel wakker worden geschreeuwd door iemand dan.
Ja, maar
want
ik ken dat, blijkbaar wordt ken dat ik ook zeg maar niet vanuit als zo'n schreeuwende nee,
maar dat vond ik eigenlijk na de wedstrijd vond ik dat ook een beetje moeilijk om te zien, want hij.
Ja, hoe kwam hij over dan?
Nou, hij zegt dingen van ja, ik vind het zelf ook teleurstellend.
verslagen.
Verslagen. Ik ben er nog niet in geslaagd om er een team van te maken. Dat vind ik ook tegenvallen van mezelf. He, dit soort teksten.
Het lijkt een beetje op alsof hij het heeft opgegeven.
Nou, ik vind dat wel.
Het zou mij niet inderdaad verbazen. Ja. Het is een wonderlijk mens. Het zou mij niet verbazen dat hij of de handdoek gooit of dat FC Utrecht ergens dit seizoen zegt van we kappen ermee. Want het loopt echt voor geen meter. En
je hebt een enorme selectie. Je hebt dan een nieuwe weg ingeslagen van we gaan karakterjongens kopen, hè, vechten.
Ja.
Nou, dat komt er helemaal niet uit. Dus hij krijgt ze dan niet in ieder geval.
En hij heeft
aan
toch
het
DOS. Dat is toch op eredivisieniveau echt een topspits. Ja. Nou ja, die heeft er ook wel 5 in liggen volgens mij. Maar
dat heb je toch ook met die trainer van Groningen?
Ik ben zijn Wormoed.
Ja.
Ja, die had het ook opgegeven.
Die heeft nu al gezegd van dit linker rijtje, kansloos.
Daar zijn wij kansloos tegen. Weet je zo.
Maar ik denk echt dat
we gingen toch met z'n allen naar de grote markt? Ik bedoel, wat.
Oh ja.
Ja, dat is de slogan daar.
En wat gaan ze daar doen dan?
Ja. Hap je eten, denk ik.
Maar ik denk echt dat er nog wel wat koppen gaan rollen in Eredivisie. Gewoon in die WK stopt.
Dat is altijd zo natuurlijk.
Nu komt het gewoon extra goed uit van oké, we hebben een excuus. We kunnen die mensen ontslaan en we hebben nog 6 weken van nieuwe voorbereiding.
Het is interessant dat clubs als Groningen en Utrecht, waarvan we toch denken, nou dat is minimaal middenmoot, subtop.
Ja, Fladderens. Play-offs doen ook bij FC Groningen, toch?
Ja, ja. Play-off ambities, dat die het zo slecht doen. Terwijl Sparta, NEC.
Nou ja, maar Sparta heeft wel goed geïnvesteerd. Ze hebben kunnen investeren. En ze hebben vrij aardig geïnvesteerd.
En ze hebben toch wel een goede trainer.
Ja, Maurice Stijn is want Sparta had gisteren 40% balbezit. Die leunen lekker achterover met een 1-2-0 voorsprong. En die halen hem binnen met heel geroutineerde voetballers. Mm-hmm. Vriends, 30 jaar. Ik denk dat oude Sar 4-35 is. Verschuren is tegen de 30. De Guzman. Ik denk dat je met dat soort spelers heel makkelijk in de Eredivisie kunt blijven. Dat is het beleid van Sparta al jaren. En dat maak je goed als je een beetje geld hebt en als je het goed investeert.
Nou, dit waren mooie laatste woorden, Hugo. We gaan gesterkt door deze hoop gaan we deze week tegemoet.
Ja, veel plezier allemaal met weer een Europees weekje. Het is toch ongelooflijk wat we allemaal aangeboden krijgen op weg naar zo'n WK.
We hebben Europees, we hebben bekervoetbal in Nederland. We hebben nog een midweekse speelronde in Engeland.
Dus er wordt tegelijkertijd Europees gevoetbald en gebekerd.
Nee, maar er is maar één Europese wedstrijd, hoor.
Alleen Arsenal PSV.
Alleen Arsenal PSV.
De inhaalwedstrijd.
Inhalen, toch?
Ja. De volgende week pas weer Champions League.
En nu is Arsenal City weer verplaatst. Want die zou eigenlijk woensdag zijn in die midweekse speelronde.
En dat gaan we allemaal volgende week maandag weer bespreken. En tot dan. Yes, there used to be a ballpark
right here. Hartgras is een podcast die geboren is uit het bladhartgras. Van papier, ja. Gek, hè? Neem daarop een abonnement. €17,50 voor een proef die vanzelf weer ophoudt na 2 nummers. Weet je dat je ook jezelf een cadeau kunt geven? Jij verdient dat. Ga naar hartgras.nl. Beter dan een oestermes. Of een hoed.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.